Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. In deze tweede aflevering zullen wij vandaag op bedevaart gaan naar Onze Lieve Vrouw van Banneux. Het is als het ware een beetje een bijzondere aflevering van Pelgrim in eigen land. Ten eerste, we gaan niet te voet echt of met de fiets, maar wel met de bus. En het is een verslag, een overzicht van een bedevaart die we allemaal samen hebben ondernomen, of toch met vele mensen. In totaal waren we met een 900-tal bedevaarders naar Onze Lieve Vrouw van Banneux getrokken. Voor zij die erbij waren, die krijgen de gelegenheid om alles nog eens opnieuw te beleven. Voor zij die hebben meegevolgd met de radio, eigenlijk hetzelfde. Voor zij die het helemaal gemist hebben, wel, die krijgen nog eens de kans om ook te genieten van de spirituele vruchten van een bedevaart. Deze keer digitaal en via de radio. In de eerste aflevering van ons verslag van de bedevaart naar Banneux hebben we gesproken over de boodschap. Want als we naar een bedevaartsplaats gaan, is het natuurlijk ook belangrijk om te gaan kijken naar de geschiedenis. Wat is daar nu eigenlijk gebeurd? Hoe is het heiligdom ontstaan? En vooral, welke boodschap wil Onze Lieve Vrouw ons daar meegeven? De Maagd der Armen. 80 woorden heeft Onze Lieve Vrouw gesproken in Banneux. Dat is niet heel veel. En toch, voor zij die geluisterd hebben naar de eerste aflevering, konden horen hoe Maria in zulke kernachtige wijze heeft weergegeven wat Jezus ons in Banneux is komen brengen door de handen van zijn heilige moeder. En door het ja-woord van een klein meisje, Mariette Becot. Ook over haar zullen we natuurlijk ook nog wat meer te weten komen, naarmate dat we naar het heiligdom vorderen. We gaan de bus opstappen, dat is de bedoeling. En als we even een blik werpen op de brochure die gemaakt werd voor de bedevaart, dan zagen we dat er maar liefst 11 bussen vertrokken zijn. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 10 bussen te hebben, maar zoals dat gaat met wanneer men iets organiseert, dan komen er nog verschillende veranderingen bij. En uiteindelijk zijn we met 11 bussen richting Banneux getrokken. Zo vertrok er een bus uit de regio Leuven, Tienen, Hasselt, Gistel, Poperingen-Ieper, Ronse-Zottegem, Sint-Niklaas, Gent, Antwerpen en Berchem-Mechelen en dan uiteindelijk ook een bus die vertrok vanuit Ternat. 11 bussen richting Onze Lieve Vrouw van Banneux. Ik zou zeggen, van waar u het dichtstbij zijn bent, daar kan u opstappen en wij gaan vertrekken. Een bedevaart begint altijd met gebed. En we gaan dat doen aan de hand van het bedevaartboekje dat iedere bedevaarder heeft meegekregen. Wij komen u groeten, Maagd der Armen. Gij wenkt al uw kinderen naar het licht. Gij wilt elk verkillend hart verwarmen. Uw blik is zo zacht op ons gericht.
Ave, 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 Ave,
Een edele bron hebt gij gegeven, de dorstigen die er drinken gaan, schenkt gij, Jezus, bron van het eeuwig leven, als gave van God voor ons bestaan. Gij komt alle leed op aard verzachten, gij draagt elke zieke diep in het hart. Gij zijt onze hoop in bange nachten, gij heelt elke wonde, elke smart. Wij willen u volgen, maagd der armen. Leer gij ons de liefde metterdaad? Hoe gij bij het kruis stond vol erbarmen en nu bij het kruis der armen staat. Gij geeft ons Gods Zoon, gij zijt Gods Moeder. Gij deelde in zijn verlossingswerk. Uw Zoon, onze Ridder, onze Broeder, verheft u tot Moeder van de Kerk. En we konden onze bustocht reeds beginnen met gebed. We hebben dat in de ochtend dat we vertrokken met alle mensen richting Onze Lieve Vrouw van Banneu, onder andere gedaan door het bidden van de lauden, het ochtendgebed van de kerk, maar er werd ook op de meeste bussen een rozenhoedje gebeden, alvorens men aankwam in het heiligdom. Wij gaan dat ook doen. Op die manier zetten wij onze weg biddend voort. Laten we eerst samen een weesgegroet bidden. Dat gaan we doen in de loop van deze afleveringen en dan hopen we dat we samen aan 10 weesgegroetjes komen en zo 1 tientje kunnen bidden. En daarna zullen we stilstaan bij het leven van Mariette Bicco. Weesgegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Mariette Bicco is uiteindelijk 90 jaar oud geworden. Ze is overleden op 2 december 2011. En haar hele leven lang is ze eigenlijk in de schaduw gebleven. Ze verscheen niet graag in publiek, deed geen enkele verklaring en vroeg haar vriendinnen om absolute bescheidenheid. Bescheidenheid en discretie is dan ook echt een element van het karakter van Mariette Bicco. Was ze voor de laatste keer helemaal uitgepraat bij de kapelaan, dan deed ze voor goed haar boek dicht en is ze voor altijd uit het geheim van Banneu getreden. Alleen werd ze later nog een keer of 2 verhoord voor de nodige enquêtes. En in die zin verklaart ze: wat men niet begrepen heeft, dat is dat ik enkel de postbode was aan wie de maagd een brief had toevertrouwd. Ik had de opdracht deze brief door te geven en daarmee gedaan. Degene die graag bij haar geheimen hadden willen betrokken zijn, heeft ze altijd ontmoedigd. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen. Daar heb ik geen enkel woord aan toe te voegen, noch van weg te laten. Tijdens het pauselijke bezoek van de heilige paus Johannes Paulus II in 1985 heeft ze de paus wel willen ontmoeten in een sacristie, ver van de onbescheidene blikken. Vlak daarna voegde ze zich bij de gehandicapten, waar ze verborgen bleef onder de blinden. Tot in het jaar 2000 heeft ze alle grote vieringen in Banneu bijgewoond door achter de bron te schuilen. Even discreet was ze in haar dagelijkse leven. Ze begaf zich in het heiligdom of ging boodschappen doen in Pipinster gedurende de rustige uren van de middag. Op die manier wist ze te ontsnappen aan nieuwsgierige blikken. Toch werd Mariette dikwijls geconfronteerd met de beproeving van de verering. Al gauw werd het haar niet meer mogelijk zich met haar schoolwerken bezig te houden, zo min als haar lessen te bestuderen. Het huis werd immers elke dag binnengestroomd door talrijke bezoekers die Mariette wilden zien, ondervragen of gewoon met haar praten. Ze werd zowel door de ene vereerd als door de andere bespot. Sommigen brachten zelfs als geschenk juwelen of dure kleding met zich mee. Mariette, die achter deze aandachtsbewijzen helemaal niet liep, zag daar veel van af. En om aan de nieuwsgierigheid van de bedevaarders te kunnen ontsnappen en de spotternijen van de klasgenoten te vermijden, werd ze op school ingeschreven bij de zusters van Eiweije vanaf het begin van maart 1933. Ze ging daar naartoe, iedere dag, met de bus. De zusters herinneren zich goed hoe Mariette op 19 juni 1933 haar boterhammen afgaf aan een arm klein kindje van 6 jaar. Diezelfde avond zocht ze de hele zolder door om kleren te vinden voor het kind. Maar ook daar kwamen telkens meer en meer bezoekers. Mariette moest zich dikwijls verschuilen of vluchtte gewoon weg. In het begin aanvaarde ze wel af en toe bijvoorbeeld een afbeelding van Onze Lieve Vrouw te ondertekenen, maar dat heeft niet lang geduurd. Zodra de grote zomervakantie van 1933 aanbrak, is ze ook opgehouden naar de zusters te gaan. Toen kwamen de echtgenoten De Smet tussen, uit Tildonk. Vurige bedevaarders van Banneu die goed op de hoogte waren van de moeilijkheden die de familie Becot meemaakte. Op 5 mei 1933 stelden ze vader Becot voor om de kleine zoon André mee te nemen en voor hem te zorgen. Ze zouden hem met zich meenemen naar hun tehuis in Tildonk en hem daar grootbrengen. En de ouders van Mariette die gingen daar mee akkoord en Mariette ging haar broertje vaak bezoeken in Tildonk. De familie De Smet stelde dan nog voor om haarzelf ook te ontvangen in Tildonk, waar ze bij de Ursulinen in halve kost onderdak vond voor het hele schooljaar 1933-1934. Ze keerde toen enkel voor de vakantie terug naar Banneu. Voor Vlaamse en Nederlandse bedevaarders was het natuurlijk zeer aangenaam om haar ook te horen bidden in hun eigen taal. Gedurende het schooljaar 34-35 werd ze leerling aan het Institut Marie-Thérèse in Verviers. In 1935 treedt Mariette in als verpleeghulp in de kliniek Sainte-Rosalie van Luik. Zuster Lutgarde, de overste, is er haar grote vertrouweling geworden. De zuster was dan ook getuige van een spectaculaire genezing die men toeschrijft aan de voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Banneu, de Maagd der Armen. Op 6 december 1939 vluchtte de familie Becot weg naar Frankrijk uit angst van mogelijke bombardementen. Mariette werd aangeworven als arbeidster bij La Marche. Ze moest er de lichtgevende ontstekingsbuizen verven. De ganse familie kwam terug naar België in 1940. Moeder Becot, in verwachting van Marie-Thérèse, wilde absoluut in eigen land bevallen. Tijdens de oorlog maakte Mariette deel uit van de organisatie Constance van het verzet. Met gevaar voor eigen leven ging ze uit Duitsland ontsnapte vliegeniers of soldaten oppikken achter de kapel van Tancremont. Nam ze vervolgens mee naar haar ouders en verborg hen op zolder. De toegang was er verborgen achter een grote kast. Toen de oorlog voorbij was, kreeg Mariette een ereteken dat ze niet heeft willen aanvaarden. Op 26 december 1942 zal Mariette huwen met Mathieu Huberichs. Ze was 21 jaar oud. De ouders, Becot, waren het niet eens met de keuze van Mariette. De jonge echtgenoten besloten zich aan de Rue de l'Esplanade te vestigen in Banneux en er uiteindelijk een restaurant te openen. Ze kregen twee kinderen, Jean-Marie en Myriam. De kleine Lutgarde, die veel later geboren werd, overleefde maar enkele uren. Bij deze derde geboorte leed Mariette aan levensgevaarlijke bloedingen. En een document dat geschreven is door pastoor Jamin op 3 september 1957 onthult het volgende. Onbekende bezoekers hebben Mariette een belangrijke som geld aangeboden om uit Banneux te vertrekken en de verschijningen schriftelijk te ontkennen. Ze heeft stevig geweigerd en hen buiten gejaagd. Vervolgens hebben ze Mathieu proberen overtuigen en hij stond op het punt om te zwichten toen Mariette er opnieuw tussen kwam en zich zeer hevig verzette. Toen de echtgenoten uit elkaar gingen, opende Mariette een frituur in de Rue Neuve in Pepinster. In 1972 vestigde zich in een gehucht van Teu, dicht bij de kapel van Tancrimont. In een document van pastoor Jamin is ook een getuigenis van pater Egbertus terug te vinden. Op 13 oktober 1958 begaf ik me 's morgens om 5 uur naar het kapelletje met mijn zaklamp. Ik werd verrast door Mariette daar te zien. In gebed verzonken, haar hoofd tussen haar handen, steunend tegen de derde pijler met haar witte baret op het hoofd. Ze keek niet naar mij. Ik bleef daar voor een klein moment en ging opnieuw weg. Ze heeft geen enkel teken van nieuwsgierigheid getoond tegenover degene die haar kwam storen. Mariette heeft enorm afgezien van allerlei lasteringen. En in de laatste jaren van haar leven werd ze beproefd door, onder andere, een verlies van zicht, gehoor en mobiliteit. Ze voelde zich ook zeer diep getroffen door de dood van haar broer René in 2007, van haar dochter Myriam in juli 2008 en van haar zuster Simone in 2009. Ze zei dan, ik snap het gewoon niet, onze lieve vrouw heeft mij gezegd, ik kom het lijden verlichten en wat mij betreft, ik heb anders niets gedaan als lijden sinds ik 6 jaar oud was, waarom? 'S Nachts sliep ze amper 2 of 3 uur, ze bad de rest van de tijd zittend op haar bed. En zag ze te veel af, dan dacht ze telkens aan de belofte van de heilige maagd Maria, ik zal voor jou bidden. Ja, grote genade die Mariette Becot heeft gekregen, maar meestal gaat grote genade ook gepaard met groot lijden. En we zien hier in het leven van Mariette Becot eigenlijk hetzelfde gebeuren. Het is een herinnering voor ons allemaal dat ook zieners en zinsters mensen blijven die geconfronteerd worden met lijden, met problemen. Het is niet omdat men een grote genade krijgt van onze lieve vrouw te zien, te horen, dat dat betekent dat voor de rest van het leven alles letterlijk over rozen gaat. Zo werkt dat niet. En op die manier komen we dichter bij het heiligdom zelf en beseffen we dat wij, net als Mariette Becot, met onze menselijkheid tot bij Maria komen, die zelf ook volledig mens is. Anders dan Jezus Christus, die God en mens tegelijk is, is Maria mens. Ja, ze droeg de gevolgen van de erfzonde niet in haar mee. Wat mogen we God dankbaar zijn voor dat geschenk van een moeder die, ondanks het feit dat zij die genade heeft gekregen om niet getekend te zijn door de erfzonde van bij haar geboorte af, dat zij met diezelfde moederlijke liefde naar ons, arme sukkelaars, kijkt, voor ons bidt, voor ons voorspreekster is. Deze bedevaart mag ons ervan bewust maken hoe groot het geschenk van Maria is aan de kerk en aan ons allemaal. We zijn er bijna, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We komen zo meteen aan in het heiligdom van onze lieve vrouw van Banneux. En dan beginnen wij samen aan onze gebedsweg. Zo, we zijn er. We komen toe met de bus, we stappen uit en gaan onmiddellijk richting de kapel van de Verschijningen. Ieder jaar stelt het pastorale team van het heiligdom van Banneu een gebedsweg voor. En dit jaar luidt die als volgt. Kom, Maria roept je. Op zondagavond 15 januari 1933 zit Mariette bij het keukenraam te wachten op haar broer Julien. Plotseling ontdekt ze een lichtende gestalte in de tuin, een mooie dame. Met een handgebaar wordt Mariette uitgenodigd naar buiten te komen, maar haar moeder beslist anders en doet de deur op slot. Overtuigd dat het de maagd Maria is, begint het kind de rozenkrans te bidden. Voor eerst ontvangen we de oproep om te luisteren en op weg te gaan. 3 dagen later gaat Mariette om 7 uur 's avonds, zonder iemand iets te zeggen, naar buiten. Ze knielt op het tuinpad en bidt de rozenkrans, in de hoop dat de mooie dame opnieuw komt. Maria komt inderdaad en het kind raakt in extase. Ongerust gaat haar vader naar het dorp om hulp te halen. Als hij samen met een buurman terugkomt, zien zij Mariette plotseling de weg oplopen richting Tancremont. Op de vraag, waar ga je heen, antwoordt ze eenvoudig, ze roept me. Sinds 1933 roept Maria pelgrims op om op weg te gaan en naar Banneu te komen. Ook voor de aartsvader Abraham begint zijn hele geloofsavontuur met een oproep om te luisteren en op weg te gaan. Uit het boek Genesis. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zult zijn. Zoals Abraham luisterde naar God en op weg ging, zo mogen wij luisteren naar wat Maria tot ons zegt. Als wij ons in deze tuin bevinden, een plaats die gezegend is door de komst van de maagd der armen, dan is dat omdat wij reeds gehoor hebben gegeven aan haar oproep en bereid zijn haar te volgen tot aan de bron.
Voici tes enfants, vierge des pauvres. Tu nous as fait signe de venir. Tu viens réchauffer nos cœurs de pauvres avec la douceur de ton sourire. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
Bij de eerste steen, de oproep tot vertrouwen. Mariette heeft haar vertrouwen gesteld in de mooie dame die haar uitnodigt haar te volgen. Zoals de jonge Samuel op God vertrouwde, zo staat Mariette helemaal open voor de boodschap die de maagd Maria haar in Banneu toevertrouwt. Uit het eerste boek Samuel. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep, net als de vorige keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Samuel groeide op. De Heer was met hem en liet niet één van zijn woorden onvervuld. Mariette nam de woorden van Maria dankbaar aan en het is aan haar vertrouwen te danken dat we nu de verschijningskapel hebben, maar ook de bron die Maria voorbestemd heeft voor haarzelf, voor alle volkeren en voor de zieken. Kapelaan Jamin, de kapelaan van het dorp Banneu, had meer moeite om in de verschijningen te geloven. Hij worstelde met een crisis in het geloof. Toen hij via Mariette om een teken vroeg, antwoordde Maria heel eenvoudig, geloof in mij, ik zal in u geloven. Voor het vertrouwen van Abraham, de vader der gelovigen. Lof zij u, Heer. Voor het vertrouwen van de jonge Samuel en van alle profeten. Lof zij u, Heer. Voor het vertrouwen van Maria, die ja antwoordde. Lof zij u, Heer. Voor het vertrouwen van de apostelen, die Jezus oproep volgden. Lof zij u, Heer. Voor het vertrouwen van de heiligen die ieder op hun eigen wijze het woord van God hebben zichtbaar gemaakt. Lof zij u, Heer. Voor het vertrouwen van Mariette die ons de boodschap van Maria heeft doorgegeven. Lof zij u, Heer. Voor het vertrouwen dat zoveel pelgrims stellen in Maria's voorspraak. Lof zij u, Heer.
Vierge des pauvres, tu te nommes, tu donnes confiance aux tout petits, tu veux embrasser le cœur des hommes qui sont tes enfants en Jésus-Christ. Ave, ave. Ave Maria, ave, ave, ave Maria.
Bij de tweede steen, de oproep tot bidden. Als wij deze gebedsweg volgen, wanneer wij naar Banneu komen, dan is dat in antwoord op Maria's drievoudige oproep om veel te bidden. Overal waar Maria verschijnt, nodigt zij ons uit om veel en voortdurend te bidden, om volhardend te zijn in het gebed. Uit het eerste boek der Koningen. In een tijd van droogte klom Elia naar de top van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn hoofd tussen zijn knieën. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaar, ga nog wat hoger en kijk in de richting van de zee. De dienaar ging naar boven en zei, ik zie niets, Daarop zei Elia: ga nog eens en nog eens tot 7 maal toe. En bij de 7e maal zei de dienaar: ja, ik zie een kleine wolk uit de zee opstijgen, zo groot als de palm van een hand. En geleidelijk aan werd de lucht zwart, de wind stak op en er viel een zware stortregen. Elia bidt met volharding dat de Heer regen zal geven na 3 jaar droogte en zijn gebed wordt verhoord. De kerk ziet in deze kleine wolk een voorafbeelding van de maagd Maria, die door Jezus de wereld een regen van zegeningen en genaden schenkt. Maria had een ernstige blik op haar gezicht toen ze vroeg om veel te bidden. Zij was zich ten volle bewust van de uiterst zorgwekkende economische, politieke, sociale, morele en spirituele situatie. Laten we dan ook bidden voor de situaties die wij vandaag meemaken en die voor velen een bron van zorg zijn. Bidden wij voor de slachtoffers van oorlogen, spanningen en conflicten, die vaak door de media worden genegeerd, of het nu gaat om Jemen, Oost-Congo, Soedan, Syrië of Oekraïne. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Bidden we voor de mannen en vrouwen die door de klimaatverandering beroofd worden van hun middelen van bestaan, van hun huizen, van de infrastructuur die nodig is om een samenleving goed te laten functioneren. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Bidden we voor de miljoenen migranten, mensen die over de wegen van deze wereld zwerven op zoek naar een thuis. Bidden we voor hen die in de handen vallen van handelaars en smokkelaars. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Bidden we voor onze samenleving en de vele gezinnen waar verdeeldheid heerst door onzekerheid, depressies of verslavingen. Bidden we voor al diegenen die zich alleen voelen met hun vragen en problemen. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Bidden we voor de mensen die leven in armoede en met de last van onrechtvaardige verdeling. Bidden we voor hen die leven in ellende, verlatenheid, in wanhoop of opstandigheid. Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
Bij de bron. De oproep tot actie. Uit het boek Exodus. De Heer zei tegen Mozes: ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden. Ga er dus heen, u moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes had er reeds aan gedroomd, naar zijn idee, zijn Hebreeuwse broeders te bevrijden, maar hij had gefaald. Pas na de ontmoeting met de Heer in het brandende braambos wordt Mozes in Gods handen het instrument van bevrijding voor zijn volk. Prijs de Heer, roep luid zijn naam, verkondig zijn daden onder de volken, u, kinderen van zijn dienaar Abraham. Aandachtig blijft hij zijn verbond, voor 1000 generaties geldt zijn belofte. Dat verbond, gesloten met Abraham, als een verbond dat blijft. Toen zij nog gering in aantal waren, met weinigen en vreemdelingen daar, liet hij niemand hen tyranniseren. Toen zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht tot het moment dat zijn woord uitkwam. Het woord van de Heer zijn onschuld bewees. Daarna komt Israël naar Egypte en God maakte daar zijn volk zeer vruchtbaar. Groter in aantal nog dan zijn vijanden. Mozes, zijn dienaar, zond hij uit en Aaron, die hij had uitverkoren om tekens te stellen daar in Egypte, wonderen te doen in het land van Cham. Hij bezwoer de Rietzee en zij viel droog. Hij loodste hen door de watervloed als door een woestijn. De rots brak hij open en water welde op tot een stromende rivier in een uitgedroogd land. Indachtig bleef hij zijn heilige woord aan Abraham, zijn dienaar, gegeven. Hij liet zijn volk met gejuich vertrekken. Met gejubel vertrokken zijn uitverkorenen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mozes besefte dat hij zijn volk alleen met Gods hulp kon bevrijden. Onze liefde voor onze naaste moet dus haar bron hebben in Christus. We moeten ons eerst laten vormen voordat we iets kunnen doen. Maria leidt ons naar de bron, naar haar zoon. Daar roept zij ons op onze handen in het water te steken. Een concreet gebaar dat enige inspanning vergt om onze terughoudendheid te overwinnen. Mariette moest het ijs breken om dit te doen. We hebben onze relatie met God koud laten worden. God heeft de roep van zijn volk gehoord, maar horen wij de roep van de armen? Laten we niet toestaan dat er een muur ontstaat tussen de armen en onszelf, door onverschilligheid, machteloosheid of afwijzing. In navolging van haar zoon roept Maria ons op tot bekering. Maria roept ons op om te handelen, om ons in te zetten. Wat hij u ook beveelt, doe het maar. Maria stelde zich direct ten dienste van het bruidspaar en de gasten te Cana. Laten wij de tijd nemen om onze handen in het water te steken, om uitdrukking te geven aan ons verlangen om ons met Jezus te verenigen, om hem te ontdekken en hem vervolgens te dienen in de armen. Heilige Maagd der Armen, leid ons naar Jezus, bron van genade. Heilige Maagd der Armen, red de naties. Heilige Maagd der Armen, sterk de zieken. Heilige Maagd der Armen, verlicht het lijden. Heilige Maagd der Armen, bid voor ieder van ons. Heilige Maagd der Armen, geloof in ons. Heilige Maagd der Armen, wij zullen veel bidden. Heilige Maagd der Armen, zegen ons. Heilige Maagd der Armen, moeder van de Verlosser, moeder van God, wij danken u.
Au pied de la croix, très sainte mère, tu montres à nos pauvres cœurs meurtris, comment ton amour sur notre terre conduit tes enfants vers Jésus-Christ. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
Achter de bron. De oproep tot evangelisatie. Net als Mariette laten wij ons leiden naar de bron van Banneu, waarin wij Jezus, de bron van genade, herkennen. Laten we Mariette bedanken dat ze de boodschap niet voor zichzelf hield, maar met ons deelde. Uit het Evangelie volgens de heilige Johannes. Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf. Ze zag Jezus staan, maar wist niet dat het Jezus was. Jezus zei: Maria, ga naar mijn broeders en zeg hun: ik stijg op naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Maria Magdalena is de apostel der apostelen. Zij krijgt de opdracht om het goede nieuws te verkondigen. Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. Zoals Mariette en Maria Magdalena mogen wij deze ervaring, deze levengevende ontmoeting met de verrezen Christus, niet voor onszelf houden. Wij zijn gezonden om daarvan te getuigen in ons dagelijkse leven. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze gebedsweg. Laten we deze tijd van gebed afsluiten door ons samen te wenden tot Hem die ons uitzendt. Heer Jezus, U die uw kerk, uw aanwezigheid beloofde tot het einde der tijden, U stuurt ons als boodschappers om de blijde boodschap aan de armen te brengen en om de gebrokenen te genezen. Leid onze stappen en geef ons de juiste woorden. Maria, U was samen met de apostelen in gebed toen zij de Heilige Geest ontvingen, die hen uitstuurde om de wonderen van God in elke taal te verkondigen. Bid ook voor ons als wij vertrekken naar de kruispunten van de wereld, als getuigen van de liefde van een God die redt en bevrijdt. Amen. God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft, tot aan het einde der aarde. Amen. Volgend op de gebedsweg zijn we allen naar de grote kerk gegaan, waar op een later tijdstip die dag ook de aanbidding en de ziekenzegening zou plaatsvinden, voor het vieren van de heilige mis. Met 900 bedevaarders zijn we daar binnengekomen om bij Maria Eucharistie te vieren. Een grote gave van Jezus Christus aan de kerk en aan de wereld is de heilige mis. De grootste van allemaal, het is zijn eigen lichaam, zijn eigen bloed. We gaan luisteren naar enkele fragmenten, onder meer naar de lezing uit het Evangelie, en dan luisteren we ook naar de homilie die onze programmadirecteur priester Carlo heeft gegeven tijdens het vieren van de heilige mis, ook om onze lieve vrouw te danken voor 10 jaar Radio Maria.
Vanwege de Heer gezegd is. Alleluia.
De Heer zij met u.
Amen.
We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld van de Heilige Geest en riep uit met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder, daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij, die machtig is, aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht tot geslacht, voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar hij verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar, Israël, heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij Elisabeth gebleven was, keerde zij naar huis terug. Woord van de levende God.
Maria gaat vandaag op bezoek bij haar verwante Elisabeth. En zij neemt iets mee, een geschenk. En het is het grootste geschenk dat een mens maar kan inbeelden. Het is Jezus Christus zelf, nog verborgen in de schoot van Maria. En het is met dat geschenk dat zij naar haar verwante Elisabeth gaat, om haar te helpen, want Elisabeth zelf verwacht ook een kind en ze heeft waarschijnlijk heel veel hulp nodig. Maria ziet de noden van een ander en brengt de beste hulp mee die men maar kan inbeelden. Jezus Christus. En Elisabeth ontvangt dat geschenk. En ze zegt zelf: Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Het kind in haar schoot, van Elisabeth, is vol van vreugde, omwille van het geschenk dat Maria met zich meedraagt. En Maria zal op haar beurt een lofzang zingen. Mijn hart prijst hoog de Heer. Het gekende Magnificat dat we in de kerk dagelijks bidden tijdens de Vespers. Een heel mooi Bijbels tafereel. Vandaag echter zijn wij op bezoek. Vandaag zijn wij het die naar Maria toekomen, hier in dit mooie heiligdom van Banneu. Wij zijn hier aanwezig bij Maria. En Maria verwachtte ons en verwacht ons nog altijd. En als wij hier aankomen, wel staat Maria klaar met een geschenk. Maar misschien is het goed om in de eerste plaats even na te denken welk geschenk wij zouden willen geven aan Maria. Wij die op bezoek komen bij haar, zij die ons ontvangt hier in dit mooie heiligdom, zij die ons ontvangt bij haar. Wel, wat kunnen wij schenken aan Maria? En ieder voor zich zou nu in zijn of haar hart moeten nagaan, wat ga ik geven aan Maria? Aan de heilige moeder Gods, aan onze hemelse moeder. Wat ga ik schenken? Sommigen zijn misschien naar hier gekomen met de bedoeling een kaars te branden. Zijn naar hier gekomen om water te halen uit de bron, hier in Banneu. Sommigen zijn gekomen om een weesje groet te bieden, of misschien zelfs een rozenkrans. We zijn misschien ook gekomen om elkaar te ontmoeten. Dat is allemaal mooi en allemaal heel goed. Maar in de eerste plaats moeten wij nu een geschenk geven aan Maria. Wat zal dat zijn? En ieder voor zich kan dat persoonlijk beantwoorden. Ieder voor zich kan nu in zijn of haar hart zeggen, Maria, ik weet dat ik bij u kom, ik weet dat ik welkom ben, ik wil u iets geven, iets van mezelf. Een lijden dat ik heb doorstaan, of dat ik nog doorsta, een ongemak in mijn leven, een moeilijke situatie, een tijd van gebed, een grote tijd van gebed, een klein offer, iets dat ik aan Maria wil geven om te doen, een glimlach naar een persoon die ik misschien minder graag zie, een gesprek met iemand met wie ik het moeilijk heb, vreugdevol zijn, ondanks het feit dat ik misschien even droevig ben in mijn hart. Dat zijn allemaal zaken die we aan Maria kunnen geven. En Maria als onze moeder is daarmee gelukkig. Want ze ziet een kind van haar dat zijn of haar best doet. Ze ziet een kind van haar vol goede moed en vol geloof. Want als we hier komen bij Maria, is dat natuurlijk vanuit ons geloof. En Maria, de moeder van Christus, onze hemelse moeder, kijkt daarnaar. En zij begeleidt ons. Zij bemoedigt ons. Zij zegt ons, wees sterk in uw geloof. Misschien zelfs, wees sterker in uw geloof. Bid misschien iets meer. Denk nog iets meer aan mijn zoon, zou Maria misschien zeggen. Denk nog iets meer aan Jezus, die zeker aanwezig is in de Eucharistie, maar die altijd aanwezig komt in mijn leven, daar waar ik bid, daar waar ik aan hem denk. Broeders en zusters, dat is een geschenk dat wij vandaag aan Maria kunnen geven. Maar dan, ten tweede, moeten we ook openstaan. Openstaan voor het geschenk dat Maria u wil geven. O ja, zij heeft voor een ieder van ons vandaag een geschenk. Zij zal honderden geschenken uitdelen vandaag. Het enige dat wij moeten doen, is het ontvangen. En om een geschenk van Maria te ontvangen, volstaat het om ons hart te openen. Of we zouden kunnen zeggen, het volstaat, om het met de woorden van Maria te zeggen, het volstaat om ja te zeggen. Maria is die vrouw uit het evangelie, is die moeder uit de Heilige Schrift, die op een gegeven moment in de geschiedenis van de gehele mensheid ja heeft gezegd. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En daarmee geeft zij ieder van ons een voorbeeld. Durf ja zeggen aan God, wat hij ook van ons vraagt. Ja, misschien vraagt God van ons dat offer, die tijd van gebed, die glimlach naar die persoon die ik minder graag zie, dat gesprek, die vreugde. Wel, als God dat van ons vraagt, wel, Maria heeft het voorgeleefd. Zij heeft dat ook gedaan. En wel, vandaag in het evangelie toont zij dat zij durft een bezoek brengen, dat zij durft helpen, dat zij durft instaan voor haar naaste. Maar vooral dat zij Jezus durft geven aan haar verwanten, dat zij Jezus durft geven aan een ieder van ons. En dat is haar grootste geschenk. Als wij maar durven ja zeggen. En daarom, broeders en zusters, tijdens deze Eucharistie, durf in uw hart echt bidden, wetende dat Jezus echt aanwezig is. En hij is omringd door zijn heilige moeder Maria, hier in Banneu. Wel, tijdens deze Eucharistie, sluit op een gegeven moment uw ogen en zeg, zoals Maria, aan Jezus hier aanwezig, ja. Ja, Heer, ik wil uw wil doen. Ja, Heer, ik wil leven zoals onze heilige moeder het ons heeft voorgeleefd. Ja, Heer, ik wil volledig van u zijn. En dat is, broeders en zusters, de wens ook van Radio Maria. Radio Maria sinds 10 jaar probeert de wil te doen van God. Probeert het evangelie te verkondigen in ons land. Probeert de mensen aan te moedigen om sterker te geloven. Om met meer vreugde Jezus tegemoet te komen. Wetende dat het altijd Jezus is die als eerste naar de mensen toe gaat. Ook wij bij Radio Maria wensen ja te zeggen. En daarom zullen we straks na de communie Radio Maria toewijden aan Onze Lieve Vrouw hier op deze gezegende plaats. En met die toewijding zeggen wij bij Radio Maria, maar zeggen wij ook allemaal als bedevaarders en zeggen wij als luisteraars van Radio Maria, ja, Heer, ik ben hier om uw wil te doen. En als dat soms moeilijk is, vergeet niet, we hebben een heilige moeder die ons altijd ondersteunt, die ons altijd aanmoedigt om vooruit te gaan. Want ons ja-woord is in de ogen van God van groot belang. Ja, Heer, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Amen.
Zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Pelgrim in Eigen Land. Deze tweede aflevering die u toestaat om een stukje opnieuw de bedevaart mee te beleven. Een volgende keer gaan we nog, na het middagmaal genoten te hebben, naar de lezing van priester Carlo luisteren, onze programmadirecteur, en volgen we om 3 uur de ziekenzegening en de aanbidding vanuit de Grote Kerk in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneu. Daarna gaan we in gesprek onder andere met de rector van het heiligdom, eerwaarde heer Leo Palm, maar ook met enkele van onze bedevaarders die we onderweg mochten tegenkomen. Dat is allemaal voor een volgende keer. Ik hoop dat u met ons mee blijft gaan op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Banneu. Alvast van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Graag tot een volgende keer.